Bed. Dat is leuk, hè? Dat God het gelijk bevestigt. Dus ik heb er zin in vandaag. Ik hoop jullie ook. Sorry voor deze lange inleiding. Maar ik ben er nu klaar voor. En hopelijk hebben jullie inmiddels Matteüs 16 gevonden. Want zeker als je geen telefoon hebt met handgrepen. Tjoh, wat ben ik grappig vandaag, joh. Kan het wel eens zoeken zijn in het woord van God. Matteüs 16. En ik begin bij vers 13. En daar staat, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen zeggen Elia, weer anderen zeggen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en hij zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig ben je Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Halleluja. Zolang deze belijdenis op onze lippen blijft, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, zullen de poorten van de hel de gemeente van Christus op aarde nooit overweldigen. En dan gaat het verder en dan zegt hij, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemel ontbonden zijn. En toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En vanaf toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en dat hij op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus, helemaal in de moed natuurlijk, had net iets goeds gezegd. Ik denk, nou ga ik het even verder ook uitleggen. Klaarblijkelijk zit ik zo diep in de revelation, dat ik het Jezus even ga vertellen. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. En hij zei, God zij u genadig, Heer, maar dit zal beslist niet met u gebeuren. Nou weten wij dat Jezus God is, dat maakt het allemaal nog veel grappiger. Heel veel mensen denken dat God geen humor heeft, hè. Maar voor Gods aangezicht is overvloed van vreugde. Kijk, dit is gewoon grappig natuurlijk op een bepaalde manier. De reactie die Petrus krijgt is iets minder grappig. Heer, dit zal u beslist niet gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Je bent een struikelblok voor mij, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als een losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon van de mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Wel heerlijk, hè, dat we zo even mee mogen lopen met de discipelen en met Jezus. En dat we eigenlijk even een inkijkje krijgen in hoe het leven eruit zag. Wat heerlijk ook dat God ons zijn schrift, woord gegeven heeft. Waarin dingen zijn vastgelegd onder de leiding van de Heilige Geest. Tot in detail zoals we vandaag zullen ontdekken. En wat heerlijk dat er in deze interactie alleen al in zo'n stukje zoveel boodschappen zitten die relevant zijn voor ons leven, waarvan wij kunnen leren, waardoor we krachtig kunnen worden, waardoor we bemoedigd kunnen worden, waardoor we opgebouwd kunnen worden. Zoveel boodschappen die relevant zijn voor vandaag en voor ons allemaal. En het is zo goed als we dit stukje lezen, dat we heel even kijken naar de context, want dat maakt dat we ook veel beter begrijpen wat hier gezegd wordt en waarom Jezus hier zegt wat hij zegt. Als je iets teruggaat in Matteüs 15, dan is er ook al een heel gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. En dat is naar aanleiding van een confrontatie die Jezus gehad heeft met de Farizeeën en de Sadduceeën. En hij heeft daarbij gezegd deze woorden. En ik hoop dat jullie een poosje met mij mee willen gaan. En dan ergens wordt het jullie wel duidelijk waar God vandaag heen wil. En mij hopelijk ook. Nee, is een grapje. Ik weet het wel. Daar zegt hij, wat de mond ingaat, zegt Jezus, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. En toen kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden tegen hem, weet u wel dat toen de fariseeën dit woord hoorden, dat zij er aanstoot aan namen? Die discipelen maken zich nog steeds een beetje druk over wat de fariseeën denken en wat de fariseeën vinden van, en of ze aanstoot nemen aan het woord van God. Nou, ik kan je vandaag al vertellen of je, waar je ook in deze wereld bent, fariseeën en sadduceeën, en ik zal er straks nog wat verder op ingaan, zullen altijd aanstoot nemen aan Jezus. En ook aan Jezus in jou. En ook de fariseeën en sadduceeën in jou zullen aanstoot nemen aan Jezus in jou. Want dat is hoe wij in elkaar zitten. Dat is die diepe verlangens die wij eigenlijk met ons meedragen. De fariseeën die heel erg dachten vanuit goed en fouten van we moeten de dingen goed doen. En dan komt daar Jezus en ze zien wel dat er kracht op zijn leven is en een zalving op zijn leven is. En die zegt gewoon, het gaat eigenlijk helemaal niet om wat je doet. Het gaat om wat je spreekt en het gaat om wat je voelt en denkt. Het gaat eigenlijk om de binnenkant. Het gaat helemaal niet om wat je aan de buitenkant doet. Want al die rottigheid die je aan de buitenkant eventueel doet, die komt voort uit de binnenkant. En hun hele theologie en hun hele levensfilosofie en al hun dogma's worden gewoon in een paar woorden volledig omgehakt. En alles waar ze veiligheid in vinden, alles waar ze structuur in vinden, alles waarin ze denken, ik doe het goed, valt weg. Het is niet zo gek dat ze dus aanstoot nemen aan Jezus. Want dat is ook helemaal niet leuk als iemand je gewoon met een paar woorden, want zo'n lange preek is het niet, ik bedoel, wat dat betreft kan ik wel van Jezus leren. Zijn preken zijn vaak heel kort. Maar op een of andere manier zit de kern van de boodschap er zo in dat het ook daadwerkelijk een soort kernbom is. En dat die fariseeën dus letterlijk stonden te schudden van wat zegt die man nou niet wat onze mond ingaat. Niet of we onze handen wassen, dat staat er dan ook nog achteraan. Dat maakt dus allemaal niet uit. Nee, zegt Jezus, niet alles wat, dat ziet u niet dan dat alles wat de mond ingaat in de buik komt en in afzondering weer uitgescheiden wordt. Sorry voor de visueel ingestelde. Het gaat er hierin, het gaat er daaruit. Lekker belangrijk. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit je hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komt voort kwaadadige overweging, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, lasteringen. Je gedrag is dus het resultaat van wat er in je hart is. En dat zijn de dingen die de mens verontreinigen. Maar eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Nu weet u dat er een arts in de zaal is. En een bioloog. Je mag gewoon je handen wassen voor het eten, lieve mensen. Dat is wel hygiënisch. Maar het verontreinigt je niet geestelijk. Het is niet dat je daardoor een ander mens wordt, omdat je keurig netjes je houdt aan allerlei regeltjes en allerlei principes. Dat je daardoor een beter mens wordt, want God ziet het hart aan en hij ziet wat er in het hart leeft. En hij ziet dat ook als jouw hart niet gezond is, komen er ook geen gezonde dingen voor. Ook al was je je handen nog zo goed. Dan zullen die liefde en die vreugde en die vrede en alles wat God in deze wereld brengt, is een koninkrijk door jou heen, niet uit je voortstromen. Dus alles gaat op zijn kop, alle theologie, alles staat te schudden. Maar niet alleen van die fariseeërs, nee ook van de discipelen. Want die waren hierin opgegroeid. Dit is wat ze van jongs af aan voortdurend meegekregen hadden. Dit is wat ze van jongs af aan ingeprent hadden gekregen. Je moet het zo doen. Als je het goed doet, dan is het goed. En als je het niet goed doet, dan is het niet goed. En dan verdien je straf. En ze waren helemaal in dat systeem geprepareerd. Maar Jezus ontmaskert. Hij zegt niet dat wat je doet verontreinigt jou. Maar de bron van waaruit het voortkomt, daar moet je je op focussen. Of zoals wij het ook wel eens zeggen hier. Zonde is een symptoom van iets wat daaronder ligt. Koorts is een symptoom van het feit dat er ergens een infectie zit of dat je een bacterie hebt. Maar je kan de koorts gaan bestrijden, maar als de infectie niet wordt opgelost, blijf je met het probleem rondlopen. En dit is eigenlijk wat Jezus hier openbaart. En het is goed om dit even mee te nemen naar het gesprek wat we dan dus net hebben gelezen tussen Petrus en En Jezus, want daar zitten eigenlijk heel veel van die dingen in. En daar waar dus de discipelen eigenlijk worden geshaked up. En natuurlijk, ze wilden Jezus volgen, maar ze begrepen het ook niet helemaal. Want hun hele systeem en hun hele denken over goed en fout, ja, dat is ook logisch. Als je hebt besloten om de boom van leven te volgen, dat jouw hele systeem wat komt van de boom van kennis van goed en kwaad, gaat dan duigen. Als jij achter de boom aan gaat, die voorhang met vruchten van de boom van leven, waar wij vanaf de schepping al van mochten eten, ja, dan gaat daar een conflict ontstaan met die boom van kennis van goed en kwaad. En dat is wat we hier zien. En Jezus is hiermee bezig. Je moet je voorstellen dat Jezus was een rabbi. En wat een rabbi deed, was niet alleen onderwijs geven, hij discipelde hen. En daarom ben ik even teruggegaan, al hier vandaan, want Jezus is bezig met een transformerend proces met zijn discipelen. Het zijn niet alleen maar momenten waar we inkijken waar Jezus iets zegt, nee, het is een opvoedingscursus. Daarom vond ik het wel grappig dat jij zei, hè, volwassen worden we nog volwassenen. Uiteindelijk wil God ons allemaal tot geestelijk ouderschap brengen, zodat hij zonen en dochters kan brengen. Maar zijn vaders en moeders voor nodig. En wat Jezus hier aan het doen is, hij is zijn discipelen, is hij ergens doorheen aan het halen. En hij is hen aan het trainen om de principes die hij onderwijst ook daadwerkelijk actief toe te passen. Want je slaat de bladzijde nog niet om. Aan het begin van Matteüs 16 hebben we niet kunnen lezen, maar dat kan je thuis lezen. Dan zal je zien, daar zijn alweer gebeurtenissen. En dan gaat het ook over dit. Dan zegt hij, ze zijn brood vergeten. En ze maken zich een beetje zorgen. Nou, dat is ook hilarisch. Want in Matteüs 15, het laatste verhaal, is vermenigvuldiging van brood. Ja, waarschijnlijk dachten ze, ja, we hadden wel een stukje brood. Nu weten we dat dit kan vermenigvuldigen. Vervolgens zijn ze vergeten brood mee te nemen, maken ze zich zorgen over, oh, zou die daar een beetje boos over zijn? Ze zijn met elkaar aan het overleggen, want Jezus heeft het al die tijd over zuurdesem en over brood. En ze raken een beetje in de war. Ze denken, zou die nou een beetje pist of zijn dat we brood vergeten zijn? Alsof Jezus niet gewoon tegen een steen kan zeggen dat het brood wordt. Dat kan niet, hè? Hij deed het niet toen de vijand het vroeg. Het is interessant, hè? Dus Jezus is in dat traject bezig en dan waarschuwt hij hen. En dan zegt hij in Matteüs 16, vers 11, dus vlak voordat we naar dat stuk gaan waar we net hebben gelezen helemaal met elkaar. Dan zegt hij dit, dan zegt hij, ik spreek niet over jullie, ik spreek niet tot jullie over brood, niet over normaal brood. Toen ik zei dat je op je hoede moest zijn voor het zuurdees. Deeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Ik sprak niet over brood. En toen begrepen ze dat hij het niet gezegd had dat ze op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van brood, maar voor het onderwijs, voor de principes van de Farizeeën en de Sadduceeën. Zie je dat discipelschap traject? Want dat landt niet zomaar. Ik weet niet hoe het in jullie leven is, maar toen ik de genade van Christus leerde kennen, nou, ik heb jaren nodig gehad om elke keer weer opnieuw te ontdekken dat er zuurdesem aanwezig was. Het probleem overigens is ook met brood wat zonder zuurdesem gemaakt wordt, is ook veel minder lekker. Dat is overigens met alles bijna, hè, wat goed voor je is. Ja, toch? Een van de lekkerste dingen aan vakantie vond ik dat ik niet hoefde te sporten 3 keer per week. Dat ik daadwerkelijk van mijn vrouw eens vrij afgekregen. En dan geniet ik gewoon elke maandagochtend, elke woensdagochtend en elke vrijdagochtend extra. 1,5 uur extra genieten. Door iets wat je niet hoeft te doen. Brood zonder zuurdesem, dat is veel viezer nog als dat kleine dingetje wat, overigens voor de mensen die nog nooit een miracle meal in de hand hebben gehad, dit zit een stukje brood. Snoeppapier noemden wij het vroeger als we het bij de Jamin haalden. Maar het symboliseert brood. Maar als je ongezuurd brood hebt, dat zijn die matsers. Dus het is helemaal niet zo lekker. Dat is hard, dat is droog. Dan moet je bijna wel wat opsmeren, wil je het overleven. En brood met zuurdesem is heerlijk. Brood, lekker luchtig, gerezen. Dat smaakt goed, er heel veel meer smaak aan. Dus je moet je beseffen dat Jezus zei deze dingen ook en dat hij dit beeld heel specifiek gebruikte, omdat over het algemeen het brood met zuurdeeg, datgene wat uit die Sadduceeën en dat uit die schriftgeleerden komt, er veel beter uitziet. Veel aantrekkelijker, veel lekkerder, veel makkelijker, veel eenvoudiger lijkt het in ons hoofd. Omdat wij gewend zijn te eten van die boom van zuurdeeg. En Jezus neemt zijn discipelen mee en zegt, pas op dat je niet dat zuurdezen van de schriftgeleerden en de Sadduceeërs in je neemt. Nou, nog even over die Sadduceeën en Fariseeën en dan gaan we naar Petrus kijken. En het gesprek tussen Jezus en Petrus in Matteüs 16. De Sadduceeën, dat was een rijke elitegroep. Die hadden heel veel kennis van de eerste 5 Bijbelboeken, want die accepteerden ze wel, de rest niet. Ze geloofden ook niet in bovennatuurlijke zaken. Ze geloofden niet in de opstanding van de doden, ze geloofden niet in de engelen enzovoort. Ze houden alleen de boeken van Mozes aan en heel veel wereldse kennis. Ze waren zeer wijs naar de maatstaf van de wereld. En ze werkten dus ook veel samen, gewoon met de Romeinen. Omdat ze ook hadden een bepaalde aantrekkingskracht aan de wijsheid en de kennis die de Romeinse cultuur met zich meebracht. Dus je zou kunnen zeggen, de Sadduceeën staan eigenlijk dus symbool voor de wereldse wijsheid. Voor de kennis van de wereld. Voor dat wat er in de wereld te vinden is. En de Fariseeën die waren heel religieus, die waren heel wettisch. Die geloofden in het bovennatuurlijke. Maar het ontbrak ze volledig aan een besef van een God die verlangde naar relatie. Dat zat niet in hun systeem. Het ging alleen maar om het gedrag, het ging om kennis, maar dan kennis van het woord. En het ging erom dat ze zich keurig netjes, zoals Jezus het zelfs noemt, haarkloverij. Ze waren zo met regeltjes bezig dat ze nog in staat waren om discussie te gaan voeren over hoe je een haar moet kloven. Nou, er zijn best wel mensen met dik haar nog, zie ik. Ik niet meer. Mijn kleindochter zei pas, open, je hebt wel dunne haartjes. Ik zat met haar op de trampoline en waarschijnlijk had ze me nog nooit vanuit het perspectief gezien. Ik was horizontaal terechtgekomen en zij stond nog. En ze keek naar me en zei, open, ik heb wel hele dunne haartjes. Ik zei, wat? Nee. Verbreek die leugens. Dus je hebt de wereld en je hebt de religie. Je hebt twee enorme machten die strijden en die willen zuurdesem brengen in datgene waar Jezus ze in voorgaat. En wat Jezus hun leert, namelijk een leven van vrijheid, een leven van relatie, een leven waarin hij genoeg is voor alles wat er niet verkeerd is, een leven waarin het hart gereinigd moet worden, omdat ook al in het Oude Testament, dus zowel de Fariseeën als de Sadduceeën altijd prima kunnen weten staat, dat alle uitingen komen voort vanuit je hart. En Jezus brengt het terug tot de kern en hij waarschuwt ook. En wij houden niet zo van waarschuwen, ik geloof daar ook niet zo heel erg in, want ik geloof dat je hier moet focussen op het goede. Want je kan wel overal bang voor zijn, maar als je niet weet wat je wel moet doen, dan ga je toch iets doen. Je moet iets doen. Dus wij moeten altijd focussen op het goede, dat zegt Jezus ook altijd. Hij richt hen altijd op wat God wel wil en wat God wel spreekt en wat God wel aan het doen is. Maar tegen de Fariseeën en de Sadduceeën waarschuwt hij hun, zegt hij. En daarom moeten wij ook alert zijn. Want het ziet er soms heel anders uit dan dat wij gewend zijn. Dat gaan we in het verhaal van Petrus ook nog wel zien. Want hoe komt dat zuurdesem dan soms door? Waar zit dat dan in verborgen? En ik denk dat we in het verhaal van Petrus gaan ontdekken, als we daar naartoe gaan, dat uiteindelijk we kunnen leren dat of wij nou zuurdesem ontvangen van de Sadduceeërs of van de Fariseeërs, of daadwerkelijk het brood van leven wat Jezus zelf is, dat heeft te maken met onze bron van openbaring. Dat heeft te maken met wie we het ontvangen. Want ik durf je wel te zeggen dat wij als mens in onszelf eigenlijk helemaal niet in staat zijn om iets anders te ontvangen dan zuurdesem. Dus we zoeken het of in de wereld of we zoeken het in de religie om het maar goed te doen. En dat gaan we zien. Dat zien we in het verhaal van Petrus. Want het is heel interessant als we het verhaal van Petrus lezen dat Jezus hem maar liefst 3 namen geeft in 1 klein stukje. En hij noemt hem eerst Simon. De zoon van Jona, oftewel hij noemt hem bij zijn afkomst, bij zijn vleeselijke naam. Simon, de zoon van Jona. In Matteüs 16 vers 17 onder andere. Vervolgens in Matteüs 16 vers 18 noemt hij diezelfde man, zo die wij kennen als Petrus, noemt hij Petrus. Wat betekent rots. En dan een stukje verderop, ik geloof in vers 23, noemt hij hem Satan. Dus 3 namen. In 1 stukje, wat begint met dat Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Simon, Petrus, Satan. Er gebeurt iets. En wat wij hierin kunnen leren heeft alles te maken met wat we net al gezien hebben. Heeft alles te maken met die context. Heeft alles te maken met dat wij moeten leren dat als wij spreken over God, als wij spreken over onszelf, als wij spreken over wat God aan het doen is in deze wereld, als wij willen weten wat God wil doen in onze levens, in onze gezinnen, als we willen leren weten wat God wil doen in onze gemeentes, wat God aan het doen is, dan moeten we uit het juiste vaatje tappen. Want anders zitten we vast in onze eigen openbaring. Anders zitten we vast in datgene wat we met veel moeite misschien zelf hebben ontdekt. En wat gewoon onzin is, sorry. Wat zuurdeesem is, dat is nog veel erger dan onzin. Want het verzuurt je. Het doet iets in je leven waardoor je van je pad afwijkt. Waardoor je van je koers afwijkt. En daarom is Jezus ook zo krachtig en zo... Ja, ik zou zeggen zo streng, bijna grof gewoon naar Petrus. Dat hij hem zelfs Satan noemt op het moment dat de openbaring van Paulus van Petrus uit het koninkrijk van de duisternis komt. Nou, we zullen die teksten even lezen om er nog eens een keer naartoe te kijken. In Matteüs 16 vers 17, Petrus heeft die prachtige woorden gezegd. En dan zegt Jezus, gezegend ben je Simon, zoon van Jona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus Jezus zegt, gezegend ben je, Simon. Hij noemt hem bij zijn gewone naam. Hij zegt, want dat is jouw naam van het vlees. Dat is je naam van je natuurlijke zijn. Daaruit kan je dit niet weten. Dat is interessant, hè? Dat die belijdenis, als Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Komen er allerlei menselijke dingen. Hij zal wel Johannes de Doper zijn of Jeremia zijn of hij is een van de profeten. Mensen hebben allemaal een idee over Jezus. En eigenlijk wat Jezus hier zegt, zolang jij als een soort Simon, zolang jij in jezelf blijft bedenken dat jij ooit gaat begrijpen wie ik ben, vergeet het maar. Want dan zit je vast in je beperkte zicht, in je beperkte denken, in je beperkte openbaring die je als mens hebt. Je moet daaruit komen. Je moet daaruit komen. Je moet een Petrus worden. Je moet een vernieuwde persoonlijkheid worden. In die nieuwe schepping waar de Bijbel over spreekt. Die kan dingen ontvangen die de waarheid overtreffen waar je anders in vastzet. En het is ook die Petrus, hè, zoals je kan lezen in Matteüs 16 vers 18. Waarvan Jezus zegt, en ik zeg u bent Petrus. En op deze Petra, dus u bent, dan zegt hij tegen Petrus, jij bent een rots. En op die belijdenis, die Petra, op dat fundament, daar zal ik mijn gemeente bouwen. Hij zegt eigenlijk van, joh Simon, als jij jezelf loslaat, als jij jezelf, daar eindigt het hoofdstuk mee, aflegt. Als jij jezelf verloochent, als jij jezelf zorgt dat jij niet meer degene bent die voor mij de beperking is van de openbaring die ik in jou kwijt kan, dan komen er belijdenissen in jou vrij waarop je de gemeente kan bouwen. Dan komen de belijdenissen in je vrij waarop je je leven kan bouwen. Dan komen de fundamenten in je vrij waarop je je gezin kan bouwen, je huwelijk kan bouwen. Dan komen de dingen in jou vrij die jou zelf overstijgen en die maken dat datgene wat voortkomt uit je leven daadwerkelijk duurzaam is en vrucht draagt tot in eeuwigheid. Want dan ben je niet meer gevangen in je Simon. Nee, dan ben je een Petrus geworden. Dan ben je niet meer die Simon, dan ben je een rots geworden waarop ik kan bouwen. Niet jijzelf, ik kan op jou bouwen. Het is mijn werk wat er dan voort kan komen. En Petrus, we kennen Petrus een klein beetje. Hè? Als je de Bijbel een beetje kent, anders moet je gewoon eens de evangelie gaan lezen. Bro, wat zal hij, die is 20 centimeter langer geworden in stand. Die heeft nog eens een keer goed naar zijn maatjes gekeken en gedacht van, hey, het is ik. Nee Simon, het is Petrus. Oh. En daarom legt Jezus dat onderscheid. Daarom zegt hij, Simon, niet jij, Petrus, de rots waarop ik bouw. Het is mijn werk, mijn openbaring en daarmee kan ik bouwen in je leven. En dit is zo belangrijk. Maar Petrus, hij is ongetwijfeld, hij is geraakt geworden, hij is gegroeid. Hij denkt in één keer van, wow, wat zegt God hier allemaal, joh. Misschien heeft hij wel gedacht, ik ben de eerste paus. Dat is gewoon een grapje, hoor, lieve mensen. Dat is voor de kerkhistorici. Dat is ook leuk, hè, kerkhistorie. De Bijbelschool leer je hoe leuk dat is. Dat is een van de lessen waarvan eerstejaars zeggen, daar hadden we eigenlijk meer van gewild. Instituuthistorie moeten we het dan wel noemen eigenlijk, hè? En dan gaat het verhaal verder. En Petrus, ja, hij heeft gewoon gedacht, wow, ik zit nu in de juiste openbaringflow. Ik heb het nu begrepen, datgene wat ik bedenk en wat ik zie en wat zomaar door mij heen komt, dat is zo goed, ik moet hier wel in gaan staan. Ik moet hier wel verder in stappen innemen. En Jezus begint iets over te vertellen, over zijn lijden, over zijn sterven en dat hij na 3 dagen weer op gaat staan en dat hij veel zal moeten lijden. En Petrus, in hem begint er een bepaalde verontwaardiging te ontstaan. Ergens begint Simon zich weer te roeren en die denkt, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Deze man is helemaal in de war. Ja, natuurlijk is het Jezus wel. Ja, ik heb nog misschien wel net gezegd dat hij die Jezus is de zoon van de levende God, maar daadwerkelijk is er nu wel iets helemaal mis in Jezus. Het kan wel eens zijn dat hij helemaal in de war is geraakt. Dat staat er letterlijk. Petrus trok het niet. Even had hij die glimps, die openbaring van God vanuit de hemel, waardoor hij de woorden van God op de aarde sprak, maar vervolgens luistert hij naar het woord van God. He, Jezus die gaat spreken. En hij valt weer terug eigenlijk in zijn oude openbaringslevel. Hoe komt dat? Omdat hij gaat redeneren. Omdat hij het woord van God niet meer ontvangt als een Maria om het te laten vrucht dragen in zijn leven. Maar omdat hij erover na gaat denken. Mede omdat hij dacht van nou, ik heb het wel heel goed begrepen. Ik heb net een compliment van Jezus gehad. Weet je wat, ik ben eigenlijk zo'n beetje de eerste echte Bijbelleraar die hier rondloopt in het zootje van 12. Ik ga het uitleggen aan Jezus. En vervolgens gaat hij tegen Jezus zeggen van, nee, maar dat gaat niet gebeuren. U bent een beetje in de war. En dan merk je dat deze openbaring niet eens een openbaring is van Simon. Maar datgene wat Petrus hier doet, gaat verder dan dat. Je kan zeggen, de openbaring van Simon, van Petrus, dat houdt vooral zichzelf klein. Maar op het moment dat hij als het ware deze openbaring gaat geven, dan gaat God eigenlijk zeggen, wacht even, dat is geen openbaring uit je vlees. Dat is geen openbaring vanuit de hemel. Dit is openbaring vanuit het rijk van de duisternis. En Petrus, en hij noemt hem letterlijk Satan, en hij bedoelt natuurlijk niet dat Petrus Satan is, maar dat Satan de openbaring is die dan door hem heen stroomt. Dat dat regelrecht komt vanuit het koninkrijk van de vijand. En waarom is dat zo? Omdat Petrus hier dingen begint te zeggen die zo vanuit een openbaring vanuit de vijand bevatten, dat het Jezus daadwerkelijk probeert te remmen. Jezus zegt letterlijk, je bent een struikelblok nu. Moet je voorstellen, dit is één verhaal, hè, dat je dit meemaakt. Ja, ik zit er dan zo'n beetje in en denk ik, wat is hier gebeurd, joh? Je begint, je maakt dit allemaal mee, vervolgens zeg God, jij bent een fundament en de gemeente van God zal gebouwd worden op wat jij hier net voor woorden spreekt. En dan vervolgens zegt hij, je bent een struikelblok. Op een moment ben je nog een rots, op een moment ben je een struikelblok. En een struikelblok, en daarom is dit zo belangrijk, en daarom moeten wij leren onderscheiden in onze levens, waar halen wij onze kennis vandaan? Wat is hetgene wat in ons komt? Welk zuurduizend druipt er door in onze levens? Want als wij proberen te bouwen op openbaring vanuit het rijk van de vijand, dan gaan we niet alleen onszelf in de weg zitten, dan zitten we zelfs het koninkrijk van God in de weg, want hij zegt letterlijk, het is een struikelblok voor Jezus. En daarom is Jezus hier zo fel. Daarom is Jezus hier zo krachtig op tegen en zegt hij letterlijk, ga achter mij Satan, want je bent een struikelblok voor mij. Want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Dus als we zo even meelopen, 2 hoofdstukken lang, dan zien we dat uiteindelijk dat wat uit het hart komt, zoveel meer belangrijker is. Dat wat uit ons komt, dat wat uit ons hart komt, door onze mond heen, datgene wat we belijden, datgene wat we spreken, dat zo enorm bepalend is. En dat het zo belangrijk is dat we begrijpen van, oké, uit welk vaatje tappen we? Uit welke bron komt dit? Spreken wij hier woorden van de vijand? Of spreken wij hier de woorden van God? Spreken wij hier de woorden die vanuit onze vlees komen? Of vanuit onze eigen zieligheid? Of vanuit onze eigen openbaring? Of zelfs vanuit hetgene wat de vijand ons influistert? Die gedachten die op ons worden afgevuurd? De leugens die in de wereld zijn? De leugens waar de hele wereld vol mee is? De leugens die door onze media heen komen, die langs de snelweg staan, alle dingen die in jou gefluisterd worden, de informatie die je toegediend krijgt, alles altijd moeten eiken. Heer, bent u het die deze waarheid in mij legt? Of ontvang ik nu een waarheid uit een andere bron waar u niet op kunt bouwen? Maar wat erger nog is, het is zelfs een struikelblok. Een struikelblok voor jou en een struikelblok voor het werk van God door jou heen. Die op ieder van ons zijn gemeente wil bouwen. Als we belijden wat hij belijdt. Dus wat gelooft jouw hart? En wat belijdt je mond? En Paulus legt dat ook verder uit. In Romeinen 9 vers 10 zegt hij, als je met je mond de Heer Jezus belijdt en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zul je zalig worden. En dan zegt hij, want met het hart geloof je tot gerechtigheid en met je mond belijd je tot zaligheid. Of je zou het ook kunnen zeggen, hè, dus met je hart geloof je tot gerechtigheid. Dus dat is eigenlijk de juiste positie voor God. En met je mond belijd je tot zaligheid. En zaligheid is de juiste positie die je hier op aarde in mag nemen. Hoe het geloven door jou zichtbaar wordt. Geloven, belijden. Welke bron? En ik geloof dat God vanmorgen ons wil wakker schudden. Zo belangrijk altijd weer opnieuw om een soort zuurdecemcheck te doen in je leven. Wat geloof je nou eigenlijk? Wat geloof je over welke situatie? Komt dat van de vijand? Dan is het een struikelblok voor het werk van God. En ik bedoel dit niet veroordeeld, lieve mensen, want mijn hele leven bestaat voortdurend uit het struikelen en het daarna opruimen van die struikelblokken. Of als ik voldoende tijd neem, preventief wat struikelblokken op te ruimen. Dat heb ik dan wel geleerd door die jaren heen. Om iets meer vooruit te kijken, om iets meer om me heen te kijken, om iets meer te begrijpen wat spreekt God. Want mensen zeggen zoveel. Wie ben ik, zegt Jezus. Blablabla. Ja. En hoe vaak stellen wij die vraag ook al niet? In allerlei varianten. Wie zijn wij? Kom eens naar voren, meneer. Oh, ik zal al iets verkeerd hebben gedaan. Kom het. Waarom gelijk die primaire stinkboom? Waar halen we onze openbaring vandaan? Wie spreekt er in je leven? Welke waarheden geloof je over zelf? Zijn dat waarheden uit het rijk van de vijand? Dan lig je hele weg vol met struikelblokken. Dan loop je niet zomaar omheen hoor, een struikelblok. En zijn het waarheden vanuit de hemel? Dan hoor je die woorden echoen. En ik heb het al zo vaak ook in mijn leven gezien, als ik dat soort dingen ontmaskerde. Als ik mijn spreken op lijn breng met het spreken van God, dan ben je in één keer die Petrus die een Petra voort mag brengen. En ben je in één keer die kiezelsteen die een fundament mag worden. Waarop hij kan bouwen. Waarover geen struikelblok is. Geen struikelblok voor het werk van God of voor jezelf of zelfs voor anderen. Maar een fundament waarop gebouwd kan worden, waarop de gemeente gebouwd kan worden, waarop jouw gezin gebouwd kan worden, waarop je vriendschappen gebouwd kunnen worden, waarop je leven gebouwd wordt met al die in- en uitingen. Omdat je met je mond gaat belijden wat God spreekt. Omdat je geleerd hebt je te ontdoen van dat zuurdeeg. Het hele brood doorzuurt. Want anders, oh ja, dan kan je heel veel dingen heel goed weten. Maar dan is er dat ene korreltje. En voordat je het weet, zit je overal weer vanuit de verkeerde mindset. En dat zuurdeeg is overal. Ik wil daar ook tegen waarschuwen, want Jezus doet het ook. Het zuurdeeg is niet alleen die wereld van de Sadduceeën, de kennis, de wijsheid die boven wij soms denken, oh, dat gaat boven Gods wijsheid uit. Oh, er zijn zoveel slimme dingen. Ik ben deze zomer een beetje bezig geweest met AI. We gaan binnenkort een conferentie doen over christen zijn en AI. Met een aantal deskundige mensen, want we moeten ons daarin verdiepen. Er is zoveel kennis van de wereld, wat in onze ogen dan misschien zelfs soms wel, wow, weet je wel. Alles wegredeneren, alles bedenken, alles bij elkaar slepen. De Sadduceeën. Maar er is ook zoveel nog religie in ons. Wat heb ik fout gedaan? Doe ik het wel goed? Oh, ik moet nog harder werken, nog harder presteren, nog beter mijn best doen. Waar tap jij? Dat is goed, hè? Ik heb er wel zin, moet ik zeggen. Welk vaatje tap je uit? Is het vaatje van je ziel, van je eigen vlees? Is het het vaatje van de vijand? Of tune je in op de openbaring van God en leer die woorden te spreken. U bent Jezus, de Zoon van de levende God. Een levende God. Een God die machtig is, die krachtig is. Een God die situaties om kan turnen. Een God waarvan iedereen die hier aanwezig is bijna wel getuigenissen heeft. Hoe op het moment dat zijn waarheid, jouw waarheid werd, je leven begon te veranderen. Dingen op een totaal andere manier vorm begonnen te krijgen. Dingen waarvan je nooit meer gedacht had dat ze doorbraak zouden krijgen, doorbraken ging krijgen. En daadwerkelijk de visie van God in je leven kwam. Omdat God kon gaan bouwen op jouw belijdenis. Omdat God kon gaan bouwen op dat wat jij gelooft. Omdat dat wat jij ging spreken. Niet omdat je je handen zo goed waste. Niet omdat je je aan de 784.000 regeltjes hield die de kerk bedacht heeft of die de fariseeën bedachten. Niet omdat je de geweldige kennis van de hele wereld bij elkaar sleept en daarmee oplossingen creëerde, maar omdat je ging spreken wat hij sprak. U bent Jezus, u bent Christus, u bent de Zoon van de levende God. Onze God is een God voor wie het onmogelijke mogelijk is. Onze God is een God voor wie geen situatie te moeilijk is. Onze God is een God die ziekte kan genezen, die onze harten kan helen, die onze schuld, onze schaamte, onze angst weggenomen heeft. Onze God is een God die ons verstand helder kan maken, zodat we afgestemd zijn op hem en zijn oplossingen brengen in deze wereld. En ik wil een moment gewoon bidden voor datgene wat die openbaring in de weg kan zitten. Ik geloof dat het belangrijk is dat we gewoon even een check-up doen, alsof we daar even met Jezus, met Petrus en de discipelen mee mogen lopen. Het is niet voor niets dat dit hoofdstuk ook eindigt met dat Jezus het hebt over als je mij wil volgen, moet je jezelf verloochenen. Dat is logisch. De bevrijding van jezelf is de grootste bevrijding die er plaats kan vinden in je leven. En Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen aan het eind van deze dienst. Dank u wel dat u een God bent die spreekt. Dank u wel dat u een God bent die niet gevangen zit. In mijn kennis, mijn wijsheid of mijn goede gedrag. En dank u wel dat u een God bent die openbaring wil geven, die daarboven uitstijgt. U bent de God van Petrus. De rots. De belijdenis van onze mond, de geloof van ons hart. En Vader, dank u wel als we hier deze morgen zijn, dat u hier ook bent en dat we naar u toe mogen komen om daarin heling te ontvangen. Wat zal het gestormd hebben in het leven van Petrus? Heer, maar u heeft hem vrijgemaakt. Ook doordat u hem op een bepaald moment aansprak als dat hij die openbaring van het rijk van de duisternis doorgaf. Heer, we willen deze morgen willen we bij u komen. En we willen vragen om openbaring vanuit de hemel. Heer, dat we niet vastzitten in wie we onze eigen beperkingen. Dat we niet vastzitten in de openbaring vanuit de wereld of vanuit de religie of vanuit het rijk van de duisternis. Dat we niet vastzitten in wat dat er allemaal over ons zegt. Dat we niet vastzitten in wat de mensen over ons zeggen. Vader, op dit moment bid ik voor een doorbraak. Voor iedereen die worstelt met mensenvrees. Voor iedereen die zich druk maakt over wat de mensen wel niet zeggen. In de naam van Jezus, ik breek het van je schouders. Het is zo ontzettend irrelevant wat mensen over je zeggen. Zo irrelevant. Want het kan een struikelblok zijn. Ook al bedoelen mensen het goed hoor, want ik bedoel dit helemaal niet verkeerd. Maar soms kan soms zelfs in de beste bezorgdheid of de beste bewogenheid over jou, vanuit de ziel, net als Petrus, kunnen de struikelblokken zo een hele hand in je leven worden gegooid. En hoe ontmasker jij het? Door naar hem te luisteren. Als je mij wil volgen, mag je jezelf afleggen. Mag je jezelf verloochenen. En dan mag je gaan geloven met je hart. En belijden met je mond. Mag je gaan geloven met je hart dat ook jij een Petrus bent. Dat jij ook daadwerkelijk iemand bent op wie God kan gaan bouwen. Dat jij ook daadwerkelijk bent iemand op wie God zijn werk kan doorgeven. Dat jij daadwerkelijk geliefd bent, dat je krachtig bent, dat je gereinigd bent, dat je heilig bent, dat je voor hem volledig vrij bent. Dan mag ook jij dat gaan geloven, dat je vergeven bent. Verzoend. Mag jij weten dat je niet zelf je handen hoeft te wassen als Jezus jouw hart al gewassen heeft. Dank u wel, Jezus, dat u hier bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u rondgaat. Dank u wel, Heer, dat we bij u mogen komen. U hebt de woorden van leven. U kunt waarheid brengen in de systemen van de wereld, in de systemen van de vijand. En ik wil u uitnodigen, Heilige Geest, kom. Ontmasker leugens. Ontmasker daar waar we de vijand na zijn gaan spreken, zodat we weer ingetuned raken op de woorden van de hemel over ons leven. En ik wil vragen of de band gewoon het lied wil gaan zingen waar we net mee eindigen, als dat kan. Terwijl we dat lied zingen, dan wil ik je oproepen als je merkt dat je vastloopt. Als je merkt dat je gedachten vastzitten. Of misschien ben jij hier wel vanmorgen en zeg je, joh, maar ik heb eigenlijk in de hele basis heb ik nog nooit ervaren de dingen die jij zegt, dat God mijn hart wil wassen. Ik zeg je vanmorgen, wat je leven ook is, wat er ook achter je ligt, waar je ook doorheen gegaan bent, welke dingen je ook naar hebt geluisterd, wat er ook voor waarheden in jouw hoofd rondkomen. De God wil deze morgen. Jezus heeft alles volbracht om jouw hart vrij te maken, om jouw hart schoon te maken. Of je hem nou nog nooit voor het eerst in je leven hebt uitgenodigd, of je wandelt al 30 jaar met hem over de weg. Hij is hier vanmorgen om jou vrij te zetten. Hij is hier vanmorgen om jou opnieuw je oren schoon te maken, zodat je weer gaat horen wat de Vader spreekt. En ik wil gewoon vragen of iedereen wil gaan staan, dat we kunnen gaan aanbidden.